Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Europa League in plaats van Champions League dit jaar in de Kuip. Het resultaat van de 5-2 nederlaag tegen Fenerbahçe in Istanbul. Bij lange na niet genoeg na de 2-1 thuis van vorige week. Hoe kan het dat je 1-0 voorkomt in minuut 40, bij rust achterstaat en uiteindelijk zo fors verliest? Al met al een grote uitslag op het bord. Misschien wel de verkeerde Japanner in de spits. En Jordan Lotomba, die op zijn zachtst gezegd niet zijn beste dag kende. Tijd om terug te blikken op de voorronde van de Champions League. Dit is Feyenoord, de verlenging, aflevering 4.
Feyenoord, de verlenging. Is dit... Alles over jouw club.
Is dit Feyenoord van Europa League niveau, jongens?
Dat moet nog gaan blijken, Leon. Goedenavond, goedenacht zelfs al in Turkije als we dit opnemen na de wedstrijd. Want ja, als je 5 tegengoals krijgt in 90 minuten voetbal tegen het team Fenerbahçe, dat ik ook van Europa League niveau vind. Ik vind dat zij die geen Champions League selectie hebben. Dan geeft dat toch echt flink te denken. Is er nog heel veel werk aan de winkel voor Robin van Persie om in Europa League wel echt ver te kunnen komen.
En wat denk jij, Dennis Kranenburg? Welk niveau moeten we dit noemen?
Nou ja, ik denk dat dit inderdaad Europa League niveau is. Als je 5 tegendoelpunten krijgt, dan ben je dus blijkbaar niet klaar om op het allerhoogste niveau te presteren. Omdat dit ook geen tegenstander is die in de Champions League minimaal de kwartfinales gaat halen. Ja, als je dan een oorwassing krijgt, dan denk ik dat dat je gewoon lekker op de Europa League moet gaan focussen. Blijkbaar is dat nu het niveau waar Feyenoord zich op moet gaan richten. Ik vind wel, als je dan gewoon puur gaat kijken naar de wedstrijd, wat ik vorige week in de eerste 30 minuten heb gezien. Hè, dat was, laten we gewoon ruim pakken, de eerste helft heb gezien. Ja, dat is vandaag echt in geen velden of wegen was dat wat mij betreft te bekennen.
We gaan toch lekker lang lullen over Feyenoord. De nare smaak van vanavond te proberen een beetje weg te spoelen richting de volgende wedstrijd van komende zaterdag uit bij Excelsior dan. Maar ook eerst eventjes analyseren wat er tegen Feyenoord dan allemaal fout ging. Laten we maar beginnen bij dat moment van die 1-0. Hè. Die viel in de 40ste minuut ongeveer. Hoe lang hebben jullie geloofd toen in een goed resultaat voor Feyenoord?
Nou, best wel lang nog, Leon. En om ook toch iets positiefs eruit te halen. Ik heb wel een team gezien dat karakter toonde. Dat zelfs toen het al helemaal gedaan leek, dan toch niet had opgegeven. Vlak voor tijd maakt Lotomba natuurlijk nog een fout, waardoor echt het doek definitief valt. Maar ook in het stadion merkte je, het was heel de avond lang was het kabaal. Behalve tegen het einde, omdat mensen toch gespannen waren van ja, gaat dat Feyenoord er niet toch nog eentje maken? Iedereen zou aan Manchester gedacht hebben. En Feyenoord was misschien wel op weg om dat te gaan doen. En dan was onze toonzetting natuurlijk ook weer anders geweest. Hadden we het nog steeds over die vele tegengoals gehad. Maar waren we allemaal toch net wat minder fel geweest. Dus dat sprankje van dat karakter in deze ploeg, dat heb ik wel gezien. En dat is iets om ons ook aan vast te houden. Net als toch ook weer het optreden van Watanabe, niet alleen door de doelpunten. Maar gewoon sowieso dat duo centraal achterin. Nou, dat maakt gewoon nog steeds, vind ik, ondanks de vele tegenwoordig vandaag, vind ik een goede eerste indruk op me.
Want de wedstrijd is echt wel te verdelen in een aantal delen natuurlijk. Eerste helft, nou, redelijk in evenwicht. Je had wel het idee dat Fenerbahçe misschien iets de overhand had, hè, met een paar kantjes. Maar goed, Hadji Moussa had ook een goede schotkans in de korte hoek. Dan valt uit die raar gegeven vrije trap naar die hele rare hensbal van die keeper ineens de 1-0 van Feyenoord. En denk je, ja, 1-3, dat is op Europees niveau toch een lekkere marge. En dan in 5 minuten nog voor rust staat het in 2 wedstrijden gelijk.
Ja, ik vond op een gegeven moment wel, die eerste helft dacht ik nog wel van, Fenerbahçe blaf wel, maar bijt niet. Dat gevoel had ik er een beetje bij. Dat ik dacht van,
weet je, net als vorige week.
Ja, net als vorige week. Ze probeerden het wel, maar echte kansen, behalve dat schot en het zijnet, dacht ik van, ik denk, nou, Feyenoord komt op 1-0. Ja, dan hoor ik Leon Boelen bijna zeggen, fluitje poep, hè? Niks aan de hand. Hè? Zo'n soort scenario had ik een beetje in gedachten. 1-0, goede goal ook. Wat die keeper daar aan het doen was, die had echt een totale verstandsverbijstering volgens mij op dat moment. Die denkt dat de hens is gemaakt door Ueda. Die komt dan, de scheidsrechter geeft duidelijk voordeel aan, want Fenerbahçe hield het balbezit en die keeper komt eruit, die denkt er is gefloten, ja, door 40.000 anderen, maar niet door de scheidsrechter. Hij pakt op een gegeven moment die bal in zijn handen en ik denk, ja, wat gebeurt hier allemaal? Wat
is, ja, halverwege de helft, echt, hè?
Ja, totale kortsluiting. En die vrije trap die komt, Wang neemt hem en die krult hem uiteindelijk goed voor. Ja, werd natuurlijk goed binnengekopt door Watanabe. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, Feyenoord gaat het gewoon flikken vandaag. Ja, en als je dan in 5 minuten tijd, vlak voor rust, zo weggeeft, ja, dat is gewoon zo knullig. Die eerste natuurlijk met een onnodig weggegeven corner nog, hè, die dan ook nog eens binnenvalt. Ja, en dan echt, ja, volgens mij was het in 6 minuten en 7 seconden of zo, zag ik ergens langskomen, dat je dan uiteindelijk het zo voelt draaien. En in plaats van dat je met een 3-1 voorsprong de rust in gaat over 2 wedstrijden, ja, staat het ineens 3-3. En toen dacht ik wel, dit gaat dan wel eens een hele vervelende tweede helft worden.
Ja, nou dacht ik te zien bij die corner dat Lotomba geklopt werd in de lucht. Mogen we hem al de schuld geven van die goal?
Nee, volgens mij was het ook Wang die het dichtst bij hem stond uiteindelijk. Ik weet niet of er op een gegeven moment posities werden overgenomen. Nee, als we nu ook dat doelpunt aan Lotomba gaan aanrekenen, dan zouden we iets te veel doorslaan. Daarvoor kunnen we in de tweede helft denk ik voldoende nog naar hem kijken.
Nou, laten we daar gelijk eventjes naar schakelen dan. Want de geblesseerde Riet bleef natuurlijk achter in Rotterdam en dus speelde net als vorige week Lotomba rechts achterin. Ja. Zeg ik toch iets geks als ik een klein beetje hunkerde naar Reed van afgelopen seizoen, als ik Lotomba met name in die tweede helft.
Klein beetje, Leon. Een klein beetje. Ik vond dit gewoon echt een sollicitatie naar de bank bij Smitshoek 5. En ik heb in dat elftal gespeeld. Daar had Lotomba met dit niveau ook gewoon niet gespeeld, hoor. Dat zeg ik je heel eerlijk. Ik vond het echt schandalig slecht wat hij daar heeft laten zien.
Ik hoorde iemand de vergelijking maken met Philippe Léonard.
Ja, dat was ik.
Ja.
Ja. Ja, ik moest denken, dat was die back, die hebben we daarna ook nooit meer gezien. Dat gaat bij Lotomba denk ik niet het geval zijn. Want Nieuwkoop, ja, daar kun je ook gewoon nooit permanent op rekenen. Is er vandaag in dit tweede leg ook niet bij. En Reed, ja, dat gaat echt nog wel enige tijd duren voordat die weer terug is bij Feyenoord. Dus ja, misschien speelt dat ook mee waarom Van Persie Lotomba dan nog heel erg verdedigt. Maar dit was inderdaad echt een dramatisch slecht optreden aan de verkeerde kant te dekken. Waardoor hij heel veel ruimte weggaf. Dan gaat hij lopen en dribbelen met de bal. En dat is dan de opdracht, maar blijkbaar kan hij dat niet. Want hij loopt hem zo de voeten van een tegenstander in. Het was gewoon echt erbarmelijk.
Ja, het was echt, ik vond het echt inderdaad Feyenoord onwaardig hoe hij vandaag voor de dag kwam. En ik snap wel, we kijken nu heel erg naar 1 speler. En dat begrijp ik ook best. Weet je, je doet het met 11 man. Noem het allemaal maar op, al die open deuren. Maar ik vind wel dat als je op dit niveau speelt, het allerhoogste niveau waar je uiteindelijk die voorrondes voor speelt. Ja, je komt dan zo voor de dag. En dan, ik begrijp wat Van Persie ook zegt, hè. Jongen, kom terug van een lange blessure en noem het allemaal maar op. En dat zal allemaal best. Maar hij weet ook, net zo goed als wij allemaal, dat in topsport gelden geen excuses. Het is vandaag het moment. Je moet er vandaag staan. Niet gisteren, niet morgen, vandaag. En als dat uiteindelijk, hij komt terug van een blessure, begrijp ik allemaal best. Maar excuses gelden niet in de topsport. Dat hebben we vandaag ook gezien. Ja, je maakt gewoon fout na fout na fout. Ja, op een gegeven moment zie ik hem ook een keer in sprint terugtrekken. Dat, ja, ik kreeg bij, nou ja, je had Philippe Léonard. Ik kreeg Johnny van de Beukering, moest ik ineens aan denken, qua snelheid. Dat ik denk van, kom op, weet je wel, vol erin. Je moet een beetje, ja, peper in je reet hebben. Ja. En er mag best wel wat meer tempo in zitten. Dat ik, ja, weet je, dat miste ik ook gewoon een beetje. Ja, en als je dan ziet hoe knullig die goals worden weggegeven. Ja, toen dacht ik wel echt bij mezelf van, als je zo'n speler in je team hebt, dan kun je doelpunten proberen te maken wat je wil, maar gaat het niet lukken.
Wat zouden die andere 10 hebben gedacht op het moment dat hij zo dat middenveld indribbelde zonder ook maar, nou, ogenschijnlijk enig idee?
Nou, Robin van Persie zei ook, hij zei, ja, die wilde volgens mij ook, hè, Den, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij is dat ook iets wat Robin van Persie graag bij hem wil zien ook, hè, dat hij dat middenveld ook indribbelt. We hebben het in het verleden natuurlijk ook vaak gezien bij Lutscherel Geertruida. Maar dan is het wel de bedoeling dat je dan het niet zo ver doordrijft dat je die bal verspeelt. Ja, en dat dan 2 tellen later die bal in het netje ligt. Dus ja, volgens mij is het ook wel een opdracht die hij meekrijgt. Al zal de uitvoering uiteraard wel iets anders hebben gevraagd.
Laten we eventjes luisteren wat Van Persie daarnet over zei op de persconferentie.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ik ben sterker nog heel erg blij met Jordan Lotomba. Jordan is er vorig seizoen een tijdje uit geweest, heeft een blessure gehad. Als ik zie hoe hij zich terug heeft geknokt in de wedstrijd, of sorry, terug heeft geknokt in het fit zijn en de afgelopen periode, ben ik daar heel erg blij mee. En nogmaals, als jij op iedere speler gaat inzoomen, dan kom jij fouten tegen, ook vanavond bij iedere speler. En dat mag ook, je mag ook bij mij fouten maken. En ik vraag ook van Jordan dat hij initiatief neemt en dat hij mensen uitdribbelt, uitspeelt. Ja, daar hoort ook een stukje risico bij. En vandaag ging dat een aantal keer niet helemaal goed. Maar dat is geen probleem, omdat ik dat ook van hem vraag.
Ja, je hoeft niet eens echt in te zoomen om te zien dat het vandaag niet helemaal goed ging. Zijn dit logische woorden naar iemand die zo'n wedstrijd speelt?
Nee, ik vind positiviteit vind ik goed. En een trainer die zijn speler beschermt, juist op zo'n avond als deze, ook volstrekt logisch. Zeker als je nog verder moet met die speler, dan kun je hem ook niet afbranden. Maar door dan te zeggen dat je blij met hem bent, Ja, dat gaat voor mij echt net iets te ver. En ik begrijp ook echt wel wat Van Persie daarmee bedoelt. Van zijn ontwikkeling over de langere periode. Hè. Toch echt een lange blessure gehad. Wat hij op de trainingen laat zien. Ik snap het. Ik begrijp het wat hij ermee bedoelt. Maar dat als eerste woorden zeggen na zo'n optreden. Ja, dan moet je ook. Dat hebben wij Van Persie vorige seizoen. Ik weet niet welk moment het was. Misschien weet jij dat nog, Den. Toen hebben we het ook enig moment in deze podcast daarover gehad. Over de geloofwaardigheid ook van Persie. Hè. Als je te positief bent over dingen waarvan iedereen kan zien dat ze echt niet goed zijn. Ja, daar moet je wel mee uitkijken. En dat is een van de dingen die hij, denk ik, als trainer nog moet leren. Het is geen jeugdelftal meer. Tuurlijk moet je spelers in bescherming nemen. Maar hij is geen trainer meer van een jeugdploeg. Dit is het eerste elftal. Daar worden andere dingen gevraagd. Dat weet hij ook gewoon over het hoogste niveau zelf gespeeld. Dan mag je best, zonder je speler af te fakkelen, iets duidelijker zijn in wat hij ongetwijfeld achter de schermen zelf ook als voormalig wereldtopper daadwerkelijk vindt.
Ja. Nou was het doel van Feyenoord natuurlijk met die voorronde zo vroeg in het seizoen om op tijd klaar te zijn. Achterin, dat hebben we gezien, dat was al wel moeilijk met die Ahmedhodžić die vorige week één dag voor de wedstrijd werd ingeschreven. Kon toen net meedoen. Nu deze Lautomba met de transfer deadline nog niet verstreken. Reed die in de lappenmand zit. Nieuwkoop die nog niet fit genoeg is om alle wedstrijden in een week te spelen. Moeten we wat op die rechtsbackpositie?
Nou ja, ik denk wel, als ik de berichten, we hebben het niet kunnen verifiëren, maar we zien net berichten online dat het voor Reed wel eens zou kunnen zijn dat hij pas na de winterstop zelfs weer terug zou zijn. Nogmaals, we hebben het niet kunnen checken, we hebben het niet kunnen verifiëren, maar dat zijn wel de berichten die online terug te vinden zijn. En als je dan gaat kijken naar Nieuwkoop, ook terugkomend van een blessure, hè, die ook regelmatig geblesseerd is geweest in zijn carrière, helaas voor hem. Lautomba die terug aan het komen is van een blessure, denk ik wel dat als je nu gaat kijken naar dit optreden, dat wel een positie is, ja, die zeer nadrukkelijk in de aandacht is gekomen ook bij Feyenoord, omdat ze ook zien, ja, als je op topniveau wilt acteren en je wil natuurlijk, nou ja, de Champions League gaat nu niet lukken, dus wordt het Europa League, daarin wil je ook presteren, je wil zorgen dat je volgend jaar bij de eerste twee zit, zodat je uiteindelijk dan wel die Champions League binnenhaalt, ja, dus dat betekent wel dat je op topniveau zult moeten gaan acteren. Ja, en dan zul je dus moeten zorgen dat er misschien wel iemand bij komt. Het nadeel is wel dat je dan dadelijk, als Reed weer terug is, heb je vier rechtsbacks. Dat is natuurlijk ook wel weer de andere kant ervan. Maar ja, dan zal er wel iets moeten gaan gebeuren, denk ik haast.
Het was wel lekker geweest vandaag, vier rechtsbacks. Want af en toe had je ze nodig, zou ik zeggen.
Ja, nee, vandaag had het wel. Ja, het is natuurlijk eeuwig zonde dat Reed natuurlijk in dat duel geblesseerd is geraakt. Terwijl bij ons nog wat te eten wordt gebracht.
Ja, ik dacht al, wat gebeurt er allemaal?
We hebben nog niet gegeten. Eten laten komen, want in het stadion, bij Feyenoord word je helemaal vertroeteld altijd, Leon. Dat is superveel eten, ook de Turkse pers heeft ervan genoten, andersom. Helemaal niets.
Dus we krijgen nu ook nog een culinaire verlenging. Nou, dat is heel goed. Eet smakelijk, laat het jullie smaken daar. Is het dan ook het moment hier geweest om even Lautomba te laten voor nu en even te kijken naar de rest van het elftal, hoe zij functioneerde?
Dat lijkt me goed, ja. Ik denk dat over Lautomba alles wel gezegd is.
Ja, zullen we eens even deze podcast achter naar voren doorlopen? Bellenreuter. Ja.
Ja.
Is weinig te verwijten, denk ik.
Nou, nee, kijk, als er vijf tegengoals zijn, dan kijk je natuurlijk altijd even naar de keeper ook. Maar ik heb niet. Jij bent zelf natuurlijk de keepersdeskundige, want zelf onder de lat gestaan in de jeugd.
Ja, nee, niks te verwijten. De crux zit er natuurlijk in het optreden van Lautomba. Daar zit natuurlijk de crux wat dat betreft als het gaat om het weggeven van doelpunten. Wellenreuter gaf zelfs nog een assist op Borges, hè, die uiteindelijk alleen op de keeper afging. We hebben zelfs Wellenreuter nog een andere bal zien geven. Dat leverde weer die kans van Hajj Moussa op. Dus nee, absoluut niet. Hem valt echt helemaal niets aan te rekenen wat dat betreft.
Dan het centrale duo, Ahmedhodžić en Watanabe. Watanabe zit, die kan in ieder geval scoren.
Ja. Ja, en wat me ook opviel.
Je zei dat begin, hij heeft er meer gemaakt dan Ueda. Nee, wat zei je nou net aan het begin van de podcast?
Ja, de verkeerde Japaner is spits.
Ik vond hem wel scherp gevonden van je.
En wat ik ook wel vond trouwens, Leon, als je gaat kijken naar Ahmedhodžić. Ja, die zag ik op een gegeven moment bij een corner van Feyenoord mee naar voren gaan. En die wordt vastgehouden, hij houdt vast, hij wordt aan alle kanten gehinderd. Maar zo sterk en zo hoog uittornend nog om die bal op doel te koppen, dat ik dacht van wow, deze gozer die is fysiek echt wel, dat is echt wel een beer om achterin te hebben staan. Dus dat is wel echt heel prettig om die erbij te hebben.
Hij legde hem ook wel lekker klaar bij die 4-2, die Ahmedhodžić op zijn borst voor Watanabe. Dat deed hij ook goed.
Dat, ja, dat was goed. Ja.
Ja. Ja, en als we dan de laatste verdediger erbij pakken. Jordan Bos. Het was een soortgelijke bal als we met vorige week Harts Moussa die winnende binnen kopte. Dus die lepelde hem. En Ahmed Hodžić legde hem met de borst heel bewust gecontroleerd klaar. Ja, en daarna was het een vuurpijl van wat daarna. Maar toen dachten we, er komt er nog eentje voor Feyenoord bij, gaan we verlengen. En nou, dat liep even anders.
Ja. Dan het middenveld. Het is er veel over gegaan natuurlijk. Stijn, kan die het niveau van de Champions League of het voorportaal van de Champions League een beetje aan? Wat voor indruk maakt hij vandaag? Weinig in het spel voorgekomen.
Nee, ja, nee, dat vind ik te makkelijk. Ik vind het niet dat we nou Stijn ineens... Het was ook gewoon voor het middenveld van Feyenoord ook gewoon een zware wedstrijd. En je merkt gewoon, dat zijn jonge gasten. En bij Fenerbahçe waren het gewoon wat meer ervaren jongens. En die zijn dan toch even net wat verder, net wat slimmer, net wat handiger daarin. Goed. Dus ik vind, in het geval van Stijn vind ik dat niet.
Nee. Timber Wang, mannen die het wel een beetje gewend zijn natuurlijk.
Ja, dat zag je ook wel eraan af. Wang is natuurlijk bepalend met de vrije trap waar de Feyenoord op voorsprong komt. En normaal gesproken 1-3 over twee duels. Je haalde het er net al even aan. Europees gezien, dat zegt ook wel wat, hè. Dat je dat niet over de streep kan trekken. Een wedstrijd killen. Dat moet dit Feyenoord, moet dat dan ook nog leren hoe je dat dan, doet. Ja, en Quinten Timber is gewoon een kwaliteitsspeler. Vandaag denk ik ook gewoon de beste Feyenoorder die dan op het veld stond. En jij, Dennis, op de persconferentie van Persie, ja, die reageerde daar erg geprikkeld ook op. Ik vond het niet zo'n gekke vraag, maar wij zijn natuurlijk ook maatjes, dus ik ben daar niet objectief in. maar jij legde ook de koppeling met, hey, Timber wil graag Champions League spelen. En deze uitschakeling, gaat dat gevolgen voor zijn toekomst hebben?
Ja, dat was de vraag inderdaad. Ja, is dit, deze uitschakeling inderdaad bepalend voor de toekomst van Timber bij Feyenoord? Ja, en Van Persie, ja, vond dat misschien niet helemaal leuk. Maar ja, dat is nou eenmaal een beetje hoe het soms een beetje werkt. Het is niet altijd hosanna. Ik denk namelijk dat het best wel eens realistisch kan zijn dat als een speler bij Feyenoord echt laat zien dat hij tot de toppen hoort. Dat er dan een moment komt dat als je dus geen Champions League speelt, hè, waar je je altijd wel op wil laten zien op het hoogste niveau, en zeker Timber die dat ook in het verleden al heeft gedaan, ja, dat je uitgeschakeld wordt, dat wel meewerkt aan zijn gevoel. En het kan best zijn dat morgen eens bekend wordt, hij tekent bij en hij blijft bij Feyenoord, hè, dus begrijp me niet verkeerd, maar ik denk ook dat dit wel nu in zijn hoofd misschien wel meespeelt van ja, misschien is dit dan toch het moment om ergens anders wel in de Champions League te gaan spelen, dat het wel mee kan werken aan hem richting een transfer misschien nu al wel.
Ja. Ja. Zijn er nog andere spelers die misschien deze uitschakeling aangrijpen om toch nog een transfer te gaan maken?
Lotomba misschien.
Die solliciteerde de hard naar vandaag.
Ik denk niet dat er behalve Timber zoveel spelers zijn ook die aanspraak daarop maken.
Harts Moussa misschien?
Ja, maar die heeft juist niet al te lang geleden natuurlijk ook verlengd. Volgens mij ook wel met een bewuste keuze om een jaar te vlammen nog bij Feyenoord. Van Persie maakt hem ook belangrijk, geeft hem veel vertrouwen. Dat zou me toch zeer verbazen als Harts Moussa deze zomer nog een stap opeens gaat maken.
Ja. De reden dat ik dat vraag is natuurlijk omdat ook bijvoorbeeld de Paysau, die had ook een langlopend contract, ook nog niet zo lang geleden verlengd. Vertrok toch, net als Hansko, zijn dat dan ook gelijk de mannen die je toch mist in zo'n wedstrijd als vandaag? De creativiteit, de dribbles van Paysau, het doorzettingsvermogen en ook de ervaring van Hansko.
Laten we niet vergeten dat Feyenoord ook met Paysau in de gelederen wel eens dit soort avonden heeft meegemaakt. En weet je, we kunnen analyseren wat we willen en dat zal ook gebeuren en er allerlei dingen op loslaten. Maar als je, het is flauw, want de spelers onderling vormen natuurlijk een hecht geheel en die zeggen het valt niet op één speler terug te trekken, maar als één speler zo aantoonbaar drie tegengoals verzorgt, ja, er is niet tegenop te voetballen, er is niet tegenop te scoren.
Is dan de conclusie dat we met z'n drieën en net als de rest van het Feyenoord Legioen nu toe zijn en een klein beetje positiviteit? Even luisteren naar iets heel voorzichtig leuks van vandaag.
Ja, als jij dat kan vinden.
Ja. Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Ja, vrije trap door Feyenoord genomen, komt daarvoor. Kop alweer aan, gaat hij aan! Sauwe die er binnen knikt. Wat een moment voor Feyenoord om hem binnen te knikken. Het is Watanabe die de goal maakt. Die kopt hem binnen hier. Die vrije trap die aan Feyenoord wordt gegeven. Na dat rare moment met die handsbal van die keeper. De vrije trap voor. En Watanabe knikt hem binnen. Vlak voor rust. Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Wat een moment zeg, wat een moment.
Als Bos ingespeeld wordt, halverwege de helft van Venner. Bal ingebracht, komt op de Bos terecht. Een schot, een goal, ja!
Ja, ja, oh, wat ja. Een Nabe die hem weer binnen schiet zeg. Twee goals van de Japanen. Nadat die bal werd neergelegd, notabene door Ahmed Doncic. Bal breed gelegd, wat een Nabe die rost hem tegen de touwen. 4-2. Er gaat nog een hele, hele lading blessuretijd bijkomen. En dan is de vraag, wat kan Feyenoord dan nog?
Nou, niet zoveel bleek later wel. Maar als ik jullie stemmen trouwens eventjes hoor, om daar toch ook nog even op terug te komen. Wat een geluid daar. En ook die stadionspeaker. Het leek wel of dat ze Samson hadden ingehuurd om daar eventjes de omroeper van dienst te zijn.
Dat was bijna niet te doen. En zeker naar de doelpunten was gewoon niet bovenuit te komen. We zagen ook, wij hebben een radioset en daar zitten lichtgevende knoppen op. Die geven ook aan wanneer je overstuurd bent. Dat zijn wij van onszelf, zijn we dat nooit natuurlijk. Bij de juichmomenten
nee,
hebben we
altijd volledig onder ingetogen.
Ingetogen. Maar als die knop rood oplicht, dan weet je met overstuurd. Maar soms zeiden we niks en dan nog kleuren het allemaal roder dan de helft van het shirt van Feyenoord bij thuiswedstrijden. Dus nee, dat was niks. Wat dat betreft was het qua heksenketel, een herrieketel. Was het in Istanbul, maar het heeft denk ik toch ook zijn invloed inderdaad wel gehad.
Ja. Nou, de reden
maar
dat ik
de samenvatting van de wedstrijd was trouwens, is het dus gewoon 0-2 geworden. Dus we kunnen ook gewoon doen, als jij wilde positiviteit, dan plaatsen gewoon alleen deze goals en misschien trapt de UEFA erin.
Nou, we zullen het bandje opsturen, zou ik dan zeggen. Ja. Nee, ik laat dat toch even horen, omdat we moeten toch ook weer vooruit, een beetje de positieve punten eruit pakken. Ik zag die vrije trappen van Wang, die nam twee keer op het hoofd van Watanabe. Eén keer dus met succes ook in ieder geval. Zouden zij een klein clubje hebben opgericht op de training om daar toch eventjes wat looplijnen en afspraken door te lopen met z'n tweetjes? Dat zag er wel gevaarlijk uit.
Ik wist dat je weet je wat je
denkt. Denkt van wel.
De drie Japanners.
Die heeft het heel de tijd, heeft het al twee dagen over de drie Japanners van Feyenoord. Ja.
Ja, en onder 18, hè, daar was hij ook fan van.
Ja, ja. Nee, Mourinho denkt dat Wang een Japanner is ook.
Ja. Nou, dat heeft hij zijn scouting niet helemaal goed op orde natuurlijk. Maar dat werkte wel.
Ja, wel weer door.
Er kwamen twee... ja, hij is wel weer door, ja. Maar ik wil het eigenlijk niet te veel over die Mourinho hebben. Want misschien ben ik... Noem mij bevooroordeeld, maar ik ben daar wel een beetje klaar mee met die man. Want wat een circus.
Ja, wij ook. Wij ook. Ja, al voortaan alleen maar thuis. Voortaan alleen maar thuis tegen hem.
Ja, dat zou lekker zijn. Want hoeveel gele kaarten had de scheids bij zich, denken jullie trouwens?
Niet genoeg, want hij heeft echt wel gemarchandeerd en een paar keer geen geel gegeven wanneer het wel ook had gemoeten.
Ja, zou die Mourinho nou mannetjes meenemen op de bank om telkens een nieuw trainingspak het veld op te kunnen sturen om iets te zeggen van de leiding? Ja, hij stuurt telkens een nieuw poppetje naar voren.
Nee, dat ben ik wel met je eens, maar uiteindelijk moet je gewoon wel naar jezelf kijken. En je hebt het uiteindelijk zelf af laten weten vandaag. En dan kun je naar de trainer kijken, naar de scheidsrechter kijken, noem het dan maar op. Maar uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen.
Ja, maar het is goed om ons even af te reageren, zo op deze manier. Dus ja. Even tussendoor dacht ik, dat mag wel. Ik noemde het net al eventjes over het rendement van Ueda. Zij gekscheren natuurlijk van, hebben ze de verkeerde Japaner daar in de spits gedaan? Hoe kijken jullie naar hem vandaag? Had een goede zaalvoetbalactie. Maar verder, ja, Emiel Schelvers zei hier bijvoorbeeld in de studio, hij moet toch wat meer, een beetje gemeener zijn.
Ja. Ja, volgens mij is het een hele lieve gast. En dat is in het leven een hele goede eigenschap. Maar als spits van een topclub, ja, moet er wat meer gif bij zitten. Laat zich toch, in sommige duels is hij echt wel sterk ook. En op sommige momenten laat hij zich er ook te makkelijk altijd ervan af zetten. Had één keer had hij zijn moment kunnen hebben met een goede steekbal, was dat hij hem kreeg hem op zijn rechter scheen. Die bal had hij eigenlijk in één keer moeten nemen met zijn linker, had hij meer kansen. Ja. Ja, hij ging hem aannemen, misschien had hij dat niet moeten doen ook. Je krijgt in zo'n wedstrijd maar spaarzame momenten, in ieder geval van die skinny jar, was dat hij dat maar kreeg. Over twee duels hebben we hem weinig gezien, dus dat was onvoldoende.
Maar op Watanabe kunnen we in ieder geval rekenen voor het afmaken. Dat hebben we wel gezien.
Ja, maar we moeten ook er wel bij zeggen natuurlijk, hè, dat hij wordt ook wederom... ik vond ook niet dat hij nou heel veel werd gevonden vandaag, toch? Het was nou niet ook dat je nou bij jezelf denkt van... dit is hoe je hem nou in zijn kracht ook inzet. En natuurlijk, ik vond ook niet dat hij zo'n bijste geweldige indruk maakte. Maar dat geldt wel voor meer jongens trouwens vandaag. Maar ik vind, als je dan gewoon gaat kijken naar hoe die gebruikt wordt, ook weer een aantal van die hele lange ballen net over de middenlijn, dan denk ik, ja, Dat is niet waar je hem moet benutten. Ik vind sowieso dat er best ook wel vaak snel de lange bal wordt gehanteerd. Waar we in het verleden zagen, hè, we grijpen elke keer weer terug naar de tijd onder Arne Slot. Dan was het combineren. Ja, nu zie ik best wel vaak dat de lange bal wordt gehanteerd. Ja, en als de spits dan rond de middenlijn een kopduel aan moet gaan. Ja, hoe vaak heeft dat nou geleid tot hele grote kansen die direct daaruit voortkomen? Ik denk dat je juist wat verder moet proberen op te voetballen. En dan proberen pas Ueda te gaan zoeken in plaats van met een lange bal. Ja.
Met een zonnig gemoed richting zaterdag. Want dan wordt er gespeeld tegen Excelsior. Zijn er wat jullie betreft nou aanknopingspunten uit deze wedstrijd te halen om over een paar dagen toch weer fris aan de aftrap te verschijnen? Jawel. En die punten te halen?
Het zijn sowieso natuurlijk wedstrijden die niet vergelijkbaar zijn. Fenerbahce heeft er ook een selectie met een hoger niveau dan dat Excelsior het heeft. Laten we daarmee beginnen. Een heel ander type wedstrijd waarbij ik verwacht ook dat Excelsior Feyenoord gaat laten komen daarin. Dat Feyenoord het spel moet maken op een klein veld daar in Kralingen. Feyenoord zal wel weer de nodige wijzigingen, denk ik, doorvoeren in de ploeg. Omdat het nog niet klaar is voor meerdere wedstrijden in de week. Maar het is lastig vergelijkbaar. Het meest positieve wat Feyenoord meeneemt is toch het karakter, als je de wedstrijd helemaal terugspoelt, dat Feyenoord in die blessuretijd überhaupt nog kans had om die verlenging af te dwingen. En ze waren bij Fenerbahce echt nog niet zeker van hun zaak. Dat geeft wel aan dat karakter moet er dan wel degelijk in deze ploeg zitten. En dat is de meest hoopvolle strohalm die ik op deze avond kan vinden.
Want wat zag je daar na die 4-2 gebeuren? Kun je dat eens uitleggen? Wat gebeurt er dan bij Feyenoord?
Nou ja, je ziet op een gegeven moment dat Feyenoord wel blijft proberen om in ieder geval tot kansen te komen. En ik had echt het idee van, er gaat zometeen nog een dot van een kans voor Feyenoord komen. Dat gevoel had je ook, dat had het publiek ook. Want het publiek viel helemaal stil. Het ging van 102 decibel naar min 102. Dus wat dat betreft hadden we allemaal wel het idee van, er gaat toch wel wat komen. Er gaat nog een kans komen. Er waren wel wat mogelijkheden volgens mij daarvoor al. En het is dan jammer dat je door zo'n fout uiteindelijk weer een goal tegen krijgt. Dat hele moment weg is. Want je had nog 6 minuten blessuretijd. Nou, er waren er geloof ik 2 of 3 van voorbij. Ja, en zij gingen steeds verder achteruit leunen. Er was op een gegeven moment ook bijna geen lijn meer in te vinden. Hè, want allebei die ploegen probeerden uit mannenmacht de een te verdedigen, de ander aan te vallen. En het was meer gewoon van, nou, we pompen binnen, we kijken wel hoe het uitpakt. Dat gevoel had je wel. Zij gingen steeds verder achteruit. Door die fout uiteindelijk had dat helemaal geen effect meer.
Nee. En met welk gevoel stap je dan vanavond of morgen in het vliegtuig als Feyenoord zijnde? Wat zou Van Persie nu tegen die mannen moeten zeggen? Om inderdaad maar door te gaan. En het ook te zien als, ja, als we de fouten niet hadden gemaakt, dan had het een stuk minder lelijk gestaan in ieder geval.
Hij kan niks anders zeggen, weet je. Feyenoord moet deze wedstrijd analyseren wat er misging. En dat moet je uiteindelijk verbeteren. Dat moet Feyenoord dan gewoon weer zakelijk bekijken. En de teleurstelling, ja, daar kun je in blijven hangen. Feyenoord gaat geen Champions League spelen dit seizoen. Daar kun je van blijven balen. Maar dat heeft geen enkele zin. Feyenoord gaat de Europa League in. Misschien is daarin het perspectief wel groter voor Feyenoord om echt ver te komen. Meer dan in de Champions League dit seizoen. Dat zal de toekomst uitwijzen of dat zo is. Het enige wat Feyenoord kan is hiervan leren. Zorgen dat dit soort fouten in de rest van dit seizoen niet meer gemaakt worden. Dan heb je er tenminste nog iets aan deze avond. En terug in de tijd kun je niet. Dus Van Persie en Feyenoord zullen ook wel echt die focus daarop leggen.
Nou, dat zijn bemoedigende woorden. Rest mij nog 2 dingen wat betreft de administratie. Laten we even beginnen met de eerste, even officieel.
The man of the match.
Ja, wie zouden jullie noemen? Jullie noemden net al Timber als een van de mensen toch waar je aan zag dat het iemand is met ervaring op dit niveau. Is hij de man van de wedstrijd?
Nou ja, er is maar 1 man van de wedstrijd te noemen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd in positief opzicht te zijn. De man van de wedstrijd is natuurlijk Jordan Lotomba. Dat is de enige die de man van de wedstrijd is. In dit geval dus in een negatieve hoofdrol. En dat ook notabene nog eens. Dat hebben we het helemaal nog niet over gehad. Daar hebben we het afgelopen weekend wel over gehad. Op de 90ste verjaardag van Gerard Meijer.
En wat jou betreft?
Kijk, wat daarna bevalt natuurlijk op. Hè, verdedigen die er 2 maakt. En normaal gesproken, als je thuis al met 2-1 hebt gewonnen. En je maakt dus 2 goals hier. Dat is bij elkaar 4-1. Dat had gewoon genoeg moeten zijn. Je maakte hier gewoon 2.
Nou, laten we dan inderdaad dat eventjes onthouden voor die wedstrijd tegen Excelsior en van wat ons straks gaat resten in de Europa League in de groepsfase. Nog 1 ander belangrijk aspect. Ik hoorde net al dat het belletje ging dat er eten werd bezorgd voor de harde werkers. Nou had ik ook begrepen dat Dennis Kranenburg deze keer de verantwoordelijkheid had over het overnachtingsadres. Er wordt in ieder geval bezorgd, weten we. Hoe is de accommodatie en hebben jullie nog tips?
Er zit geen gevangenis naast dit hotel waar 's morgens allemaal mensen huilend voor staan en van binnen gebonkt wordt. Dat is al een verbetering ten opzichte van mijn laatste bezoek aan Istanbul. We zitten aan de juiste kant van de stad, waardoor we niet meer dan anderhalf uur in de taxi hoefden te zitten. Dus wat dat betreft mag Kranenburg mee de Europa League in ook. Ja, goed geregeld, Dan.
Oké, jongen.
En het diner? Wat staat er op het menu?
Nou, dat hebben we inmiddels 4 keer moeten wijzigen. Want we wilden eigenlijk gewoon een hamburgertje met patat bestellen. En toen zei hij, nee, we hebben het nachtmenu. Ik zei, ja, oké, hoe doen we het hoe je het noemen wil. Maar we willen gewoon 2 hamburgers met patat. Maar dat kon dus niet. Dus we hebben nu 2 club sandwich met patat.
En, smaakt het?
Ja, prima.
Nou, mannen, we spreken elkaar weer op zaterdag.
Er zit een beetje weinig bacon bij. Ik weet niet hoe dat komt.
Een klein, ja. Ja, wat zou ik hier eens op zeggen? Misschien toch zelf de boeking weer doen dan volgende keer.
Oh. Of naar een andere stad.
Dat zou ook kunnen. Nou ja, dat weten we in ieder geval zeker met de Europa League in het vooruitschiet. Alhoewel, dat kan natuurlijk ook. Want Fenerbahçe zal ook nog af moeten rekenen met een ploeg in de voorronde.
Dus wie weet. Tegen Benfica en dan krijgen we dadelijk weer Mourinho. Maar laat het dan alleen maar de thuiswedstrijd zijn.
Ja, zullen we daar vanavond nog even niet over nadenken? Om toch enigszins rustig te gaan slapen. En dan gaan we met een zonnig gemoed richting zaterdag. Hopen we dat het allemaal beter komt. En als er echt niemand meer rechtsback kan spelen, dan zijn jullie toch vaak in Rotterdam te vinden. Dus wie weet kan een van jullie opdraven.
Als allerlaatste dingetje nog, Leon. Ze dachten hier van, joh, we hebben Feyenoord uitgeschakeld hè, in die Champions League. We doen nog een kleine duit in het zakje erbij. Dat was toen uiteindelijk de Hammers House Band werd ingestart na afloop. Ja, dat was wel dat ik dacht van, dit is gewoon nog eventjes een enorme schop na zo'n wedstrijd. Dat je denkt van, nou, weet je wat, we starten hem gewoon eventjes in. De doelpuntentune van Feyenoord werd ingestart. Helemaal uitgedraaid ook. Dus ook op dat gebied was het toch wel even een mes in de rug.
Famous last words, Dennis Kranenburg.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief De Week van Feyenoord.